Hey, leuk dat je luistert naar mijn podcast De Kracht van de Introvert. In dit tweede seizoen spreek ik elke maand met een expert over thema's die raken aan introversie. Deze maand heb ik gesproken met Alex Serli.
Ja, vandaag de gast in mijn podcast Alex Serli. En hij is werkzaam als psycholoog. Welkom.
Dankjewel.
Ja, het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar voor het eerst spraken. Hè? Dat was toen ik mijn boek aan het schrijven was.
Ja.
Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd? Ik weet dat je op dat moment was je eigenlijk hoofdonderzoeker bij GETP. Hè? Wat ben je sindsdien allemaal gaan doen?
Ja, ik deed toen heel veel onderzoek bij GETP. Met name onderzoek naar leiderschap. Onderzoek naar nieuwe innovatieve instrumenten om gedrag bij mensen te kunnen meten, zoals dingen als Serious Games. Nou, op een gegeven moment heeft GETP besloten om daarmee te stoppen. Nou, dat vond ik toch wat minder, zeg maar. Dus ik ben uiteindelijk met een aantal andere collega's voor mezelf begonnen. En ben eigenlijk doorgegaan enerzijds met het ontwikkelen en onderzoek doen aan de Universiteit in Rotterdam. En anderzijds ook een eigen bureau organisatie op het gebied van consultancy, loopbaanbegeleiding, assessments, dat soort zaken. En dat is nu 2,5 jaar geleden. Dat doe ik met heel veel plezier.
En ben je in die tussentijd ook nog nieuwe inzichten tegengekomen op het gebied van introversie of leiderschap?
Ja. Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd. Dus dat geldt ook voor dit onderwerp. Kijk, op het gebied van onderzoek naar leidinggeven is er heel veel bekend. Hè? Ook over de trait-benadering, de persoonlijkheidsbenadering. Wat goede eigenschappen zijn, wat minder goede eigenschappen zijn. En daar zijn ook recentelijk best wel wat aardige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over, met een moeilijk woord, de curvilineariteit van persoonlijkheid. Hè? Dus doorgaans dacht men altijd dat extroversie heel erg belangrijk was als leidinggevende. En eigenlijk zie je wel dat daar niet een soort rechtlijnig verband is, maar dat er veel meer een soort kromlijnig verband is. Dat het ook wel een beetje te veel kan zijn. Ook te weinig. De andere kant van het continuum. Maar die inzichten, dat begint steeds meer te landen. Dat persoonlijkheid niet een of ander lineair verband is met prestatie, maar veel meer curvilineair.
Oké, en wat betekent dat dan concreet voor mensen die leiding geven?
Nou, er is een heel interessant onderzoek als het gaat om... Ik doe veel onderzoek naar falend leiderschap. Hè. Mensen, leiders die op een gegeven moment ontsporen. Wat daar zeg maar zichtbaar wordt, is dat iets als psychopathologie, maar ook narcisme, dat mensen die eigenschappen hebben, eigenlijk ook veel eerder boven komen drijven. Dat noemen ze leadership emergence. Maar uiteindelijk dat te veel daarvan contraproductief is. Dus het gekke is, dat is een beetje het paradoxale, bijvoorbeeld iets als narcisme. Er zitten hele goede eigenschappen in. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Maar de narcistische leider die voor de troepen uitgaat, die duidelijk doelen stelt, die de menigte weet mee te krijgen, dat zijn goede eigenschappen. Maar daarentegen, op het moment dat het te veel wordt, en te is eigenlijk nooit goed, behalve een te goed bon, daar zie je dat die op een gegeven moment mensen tegen zich in het harnas gaan jagen. Dat die uiteindelijk minder goed functioneren. En vaak op een gegeven moment ook moeten vertrekken. Hè. 50% van de managers ontspoort op een of andere manier. Uit het onderzoek. En dat is vaak wel te wijten aan te veel narcisme, psychopathologie, machiavellisme. Dus met die dark triad die daar naar voren komt.
Oké, dus die mensen worden in eerste instantie wel gezien als leiderschapsmateriaal?
Ja, die vallen op. Die vallen op. Hè. Dus dat zijn de Hogan noemt dat altijd de loud-mouthed managers. Zeg maar de mensen met de grote mond. Die vallen op. Dan denkt iedereen van, dat is prima. Het aparte is ook, als je naar onderzoek kijkt, is dat naarmate je verder afstaat van zo'n narcistische leider, je hem eigenlijk steeds beter vindt. Maar zeg maar, de inner circle die eromheen zit, die heeft door hoe zijn persoon werkelijk is. Die vinden dat maar niks. Die kunnen daar niet goed mee opschieten.
Dat kan ook best wel veel schade aanrichten, toch?
Jazeker. Ja, de schattingen lopen uiteen hoor. Maar dat, wat ik net al zei, 50% van de managers ontspoort op een of andere manier. Vaak te wijten aan dit soort persoonlijkheidseigenschappen. Komen dan weer terecht overigens bij een volgende functie. Hè? Dus meestal redden ze het zo ongeveer 2-3 jaar bij een organisatie. Moeten dan weg en pakken dan de volgende functie op en doen daar heel veel schade. Maar klopt inderdaad, schade voor de organisatie. Schade vooral voor de mensen die hier werken. Voor hun ondergeschikten. Dus dat, ja, dat zijn eigenlijk dingen die je in een vroeg stadium wilt onderkennen. En daar iets aan zullen doen. Of door die mensen überhaupt niet aan te nemen. Of door hele duidelijke grenzen aan te stellen tot hier en niet verder. Dat is bijvoorbeeld een kenmerk wel van mensen met een narcistische inslag. Die zoeken steeds de grens op. En op het moment dat je dat niet corrigeert, er geen tegenmacht is. Hè, dus een goede checks and balances bijvoorbeeld bij executives, een goede raad van commissarissen of toezichthouders. En die daar niet corrigerend in optreden. Zeggen, hey, tot hier en niet verder. Ja, dan denk je best, nou, dit gaat wel goed. Laat ik een volgende grens opzoeken. En de volgende grens. En de volgende grens. Ja. Tot ze op een gegeven moment over die juridische grens heen gaan. Hè. Mm-hmm. Neem de woningbouwcorporaties. Wat er gisteren net bekend werd over de Tweede Kamer. Hè, het grensoverschrijdend gedrag. Dat soort, soort zaken. En ik zeg niet allemaal dat narcisten zijn hoor. Ik begrijp het niet verkeerd. Maar dat soort persoonlijkheidseigenschappen spelen er wel een heel belangrijke rol in. Ja. En het gebrek aan correctie en tegenmacht. Mm-hmm.
En hoe ontstaat dat eigenlijk, dat narcisme? Want dat is niet iets wat is aangeboren, toch?
Nou ja, onderzoek laat zien dat persoonlijkheid ongeveer voor 50% nature is. Dus 50% erfelijk. En de andere 50% nurture. Dat is een beetje een flauwe. Meestal word je ook door je eigen ouders opgevoed. Dus er zit wel een soort interactie zit daartussen. Ja, dat kan te maken hebben met hechtingsproblematiek in de jeugd. Het kan te maken hebben met een overmatig competitiedrang. Het kan te maken hebben met ouders die, ja, een beetje het prinsengedrag, hè, van hun kinderen. De curlingouders die alles afvangen voor hun ouders en hun kinderen op die spreekwoordige zuil zetten. En steeds meer zeggen, oh, wat ben je toch geweldig. Op een gegeven moment ga je dat zelf geloven. Dus er zijn meer redenen voor aan te reiken. Soms is het ook onzekerheid. Hè? Dus dat noemen ze de vulnerable, de kwetsbare narcist. Dat zijn mensen die eigenlijk zichzelf overschreeuwen. Die eigenlijk van binnen heel erg onzeker zijn. En zeg maar, om dat te compenseren, een beetje dat ellebooggedrag gaan vertonen. Daarnaast heb je ook de grandiose narcist. Dat zijn mensen waar je liefst maar een grote boog omheen moet lopen. Want daar valt eigenlijk niet mee samen te wonen, te werken, et cetera. En dan moet je echt verder van je houden.
Ja, ja. Heb je er wel eens eentje begeleid?
Ja, een aantal wel. Ja. Niet de grandiose. Komen ze niet bij je terecht. Hè? Dus het aparte is dat op het moment dat een narcist of een falend leider bij jou terecht, of bij mij terechtkomt als coach, dan is eigenlijk de halve strijd al gewonnen. Want dan geeft zo'n persoon eigenlijk al aan, het gaat toch misschien niet helemaal goed. En dat is eigenlijk niet des narcisten. Hè? Die denken altijd dat ze het beste doen. Dus op het moment dat ze langskomen, is de halve strijd al gewonnen. En dan is het vooral een kwestie van hen zien te overtuigen. Enerzijds van de oorzaak te zoeken van waar komt dat gedrag nou vandaan? Zit het nou in de jeugd? Daar kun je natuurlijk niet zo heel veel aan doen. Dus ik kies meestal veel meer een probleem oplossend richting. Dat je dan wat meer gaat focussen op. Weet je, wat je nu aan het doen bent, is uiteindelijk in je eigen nadeel. Want mensen vinden je op een gegeven moment niet meer leuk. Je gaat minder presteren. En je moet je beseffen dat deze mensen die hebben dat ze alles kunnen maken. En zijn vaak heel competitief ingesteld. Dus op het moment dat je de frame of reference kunt veranderen in van de wedstrijd speel je niet binnen de organisatie. Dus ga nou niet vliegen af zitten vangen naar je medewerkers toe of naar je collega's. Maar doe dat vooral met de concurrent. Daar kan je hard voor zijn. Daar kan je jezelf laten zien. En daar kan meer, laat ik het zo zeggen, dan binnen de organisatie. Nou, en dat besef kan helpen om misschien tot zelfinzicht komen. Lastig woord voor dit soort mensen. Dat ze misschien uiteindelijk succesvoller zijn. Dat ze wat empathischer zijn binnen de organisatie. Wat meer naar mensen luisteren binnen de organisatie. En vooral die concurrentiestrijd naar buiten voeren. Of op het sportveld mij apart, maar niet binnen de organisatie. Nou, dat klinkt heel eenvoudig. Dat is het niet.
Nee, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Ja. Maar het is dan toch ook wel weer inderdaad dat je die eigenschappen wel inzet, maar op een andere manier.
Precies, het is een soort reframing van die eigenschap. Want je verandert de persoon niet, moet je eigenlijk ook niet willen. Persoonlijkheid is wat dat betreft is vrij stabiel, zeker na je 23ste. Dus daar moet je niet aan willen tornen. Maar je kunt wel proberen zelf inzicht te geven om het gedrag dat ermee gepaard gaat te veranderen. Dus hetzelfde, jouw onderwerp introversie. En echt hele introvert zou je misschien niet een flamboyant acterend persoon van kunnen maken. Moet je denk ik ook niet willen. Maar je kunt hem of haar wel aanleren om in sociale situaties wat makkelijker om te gaan. Wat meer naar voren te stappen. Met behoud van zijn eigen kwaliteiten. Nou, dat is denk ik het belangrijkste. Dus je focust vooral op het gedrag en niet op de persoon zelf. En vaak zonder zelfinzicht geen ontwikkeling, om maar eens een cliché te noemen. Maar het is er wel zo. Op het moment dat je niet van jezelf door hebt dat je op een bepaalde manier in elkaar zit en dat jouw gedrag bepaalde zaken teweeg brengt, dan wordt het lastig om te veranderen. Op het moment dat je dat zelfinzicht wel hebt, dan kun je eraan gaan werken.
Ja.
En dat is een hele belangrijke.
Ja.
En vaak zie je wel bij mensen met deze inslag dat op het moment dat ze het eenmaal doorhebben en ook ervaren dat het beter gaat, dat mensen opeens aardig tegen ze zijn. En dat ze veel betere resultaten halen. Mm. Dan gaan ze ook daar weer enorm voor. Ja. Dus ik hoop dat ze dat dan niet doorslaat. Maar vaak zie je wel dat je moet er een soort dalletje moet je heen en dan gaat het vliegen.
Ja, een soort van operant conditioneren.
Ja, misschien wel. Ja, ja. In ieder geval het zelfbesef geven dat het anders kan.
Ja.
En dan een soort self-fulfilling prophecy creëren.
Mm-hmm. Ja, mooi. Mooi dat dat inderdaad ook eigenlijk helemaal aan de andere kant van het spectrum dan een beetje zo werkt. Want dat is eigenlijk ook precies wat ik doe natuurlijk. Hè? Want mensen denken vaak van ik moet helemaal 180 graden anders. Maar het komt toch gewoon neer op dat wat er al zit op een andere manier in gaan zetten.
Ja, exact. Mensen veranderen je niet qua persoonlijkheid. Moet je ook niet willen. Dus wat dat betreft, ik vroeg ook niet zo heel veel in het verleden van mensen. Dat kan misschien een verklaring geven voor het gedrag nu. En misschien dat je bepaalde trauma's, dat je die naar boven kunt halen. Als die er zijn en blokkade vormen. Dan kun je daar op zich ook wat aan doen. Hè. Er zijn ook technieken voor. Maar uiteindelijk gaat het om dat in het hier en nu mensen een probleem hebben. Hmm. En kunnen we dat probleem zo misschien wel omdenken dat je van dat probleemgedrag een positief gedrag kunt maken.
Ja.
Dat is een lastige, maar het is goed te doen.
Mm-hmm. Het is goed te doen. Ja. Nu heb je natuurlijk ook echt een onderzoeksachtergrond, hè? Dus ik neem aan dat je ook op die manier te werk gaat. Dat is hoe ik het ook doe uiteraard, maar er zijn natuurlijk ook heel veel modellen nog steeds in omloop met de kleurtjes, de hoekjes, de vakjes. Wat vind je daar nou van?
Ja, je kunt er op zich wel kritisch op zijn. Laat ik het voorzichtig formuleren. En dat ben ik ook wel. Maar het is. Kijk, een model is eigenlijk niet veel meer dan een simplificatie van de werkelijkheid. En op het moment dat modellen gebruikt worden om het praatproces op gang te krijgen, dan zijn ze nuttig en bruikbaar. Op het moment dat je er allerlei diagnoses op gaat stellen en aan de hand daarvan hele behandelschema's gaat opzetten, daar heb ik dan wat mijn bedenkingen. En het is misschien ook wel makkelijk, hè, het is makkelijker om te zeggen van ik ben heel erg groen dan te zeggen, ik ben heel erg vriendelijk naar andere mensen toe. Weet je, dan krijg je misschien dat mensen toch eens dat valt misschien wel mee. Terwijl groen heeft niet echt direct een associatie. Of blauw, of rood. Weet je? Dus het maakt het leven iets simpeler. Maar ik vind, zeg maar, als het gaat over de behandeling van mensen of het coachen van mensen, dan moet je daar wel voorbij. Maar goed, aan de andere kant, weet je, de markt heeft altijd gelijk. En commercieel doen dit soort modellen het wel heel erg goed. Dus blijkbaar zit er wel iets in. Maar goed, dat is met horoscopen ook zo, laten we eerlijk zijn, toch? Leest iedereen ook heel graag. En iedereen herkent zich er altijd in. Nou, dat is misschien ook wel een beetje met dat soort kleurenmodellen zo.
Nee, ik heb wel eens iemand gehad die naar mij toe kwam en die zei, ja, ik kwam daaruit als groen-blauw. En dus vinden ze mij niet geschikt als leider. Ja, ik vind dat heel kwalijk.
Ja, nee, mee eens. Helemaal mee eens. Als je... vooral als het gaat om selectie-assessments. Dan moet je eigenlijk alleen maar kwalitatief hele goede instrumenten gebruiken. En die kwaliteitsmaten worden gewoon via statistische wegen worden die bepaald. Er is een prachtige organisatie in Nederland, de COTAN, de Commissie Testen Aangelegenheden. Die testen beoordeeld worden op een betrouwbaarheid, op een validiteit. Dus als ik hem vandaag invul en ik vul hem morgen in, komt er ongeveer hetzelfde uit. Meet het ook daadwerkelijk extroversie of altruïsme? Dat soort dingen worden eruit bepaald. En op het moment dat je dat soort goede, kwalitatief goede instrumenten gebruikt, dan kun je wel uitspraken doen. Altijd nog wel met een slag om de arm, maar dan kun je veel betere uitspraken doen dan inderdaad groen-blauw. Ik bedoel, ga maar eens kijken, is dat een kwalitatief goede test? En vervolgens, wat zegt dat dan? En wat is groen-blauw? Waarom is het niet groen-rood? En is dat dan zoveel anders? Dus ja, ik heb daar altijd een hard hoofd in. Zeker als mensen daarop afgewezen worden. Maar goed, er zit ook heel veel kaf tussen het koor, hè, als het gaat om selectie. Ja. Er zijn mensen, nog steeds mensen die beweren dat je met de eerste handdruk of de eerste 90 seconden, dat die cruciaal zijn. Wetenschap laat zien dat het niet zo is. Maar goed, soms denk ik wel eens dat tegenwoordig wetenschap ook een beetje in de ban is. Hè. Laten we vooral onze eigen wetenschap en onze eigen beliefs maar volgen. Dan zit het goed. Alternative facts. Maar goed. Ja. Nee, je merkt al een beetje aan mijn toonzetting dat ik daar wat kritisch op ben.
Ja, zeker, zeker. En dat, nou ja, dat herken ik ook inderdaad. Jij kijkt meer naar combinaties van eigenschappen, hè? Daarin.
Ja, dus als je zeg maar, als het gaat om bijvoorbeeld loopbaan assessments of selectie assessments, daar heb ik eigenlijk, weet je, de standaard trits in de zin van, je kijkt naar de persoonlijkheid van mensen. Je kijkt naar uiteindelijk het werk- en denkniveau van mensen. Ik vind het zelf ook heel erg belangrijk om te kijken naar gedrag. Wat voor gedrag laten mensen zien? En niet alleen wat ze laten ze zien, maar wat is ook hun intentie? Dus ik kan wel iets laten zien waarom ik helemaal niet weet wat ik aan het doen ben. Dan heb ik een heel ander profiel dan wanneer ik iets heel erg graag wil, maar gewoon nog net niet weet hoe ik het moet doen. Hè? Dat laatste is veel beter leerbaar. En dan als je gaat inzoomen op persoonlijkheid, ben ik ook wel een voorstel in navolging van Hofstede, dat je veel meer kijkt naar de combinaties van bepaalde persoonlijkheidseigenschappen. Dus alleen maar kijken naar extroversie, introversie, prima. Maar zoek dan vooral ook de combinatie. Dus een introvert die heel vriendelijk is, is een hele andere introvert dan iemand die introvert en egoïstisch is. Hè? Dus juist in die combinatie, dat vind ik een heel interessante. En als je bijvoorbeeld kijkt dan naar leidinggeven, dat is heel erg sterk afhankelijk van wat voor soort organisatie werk je. Wat voor soort medewerkers heb je. Dus op het moment dat je veel meer operationeel leiding moet geven, dan zul je misschien een ander profiel moeten hebben, of moet je een ander profiel hebben, dan wanneer je aan professionals leiding geeft. Nou, is het overigens zo dat die scheidslijn niet zo strak is als veel mensen denken. Dus die denken van, op het moment dat je aan mensen achter de lopende band leiding geeft, dan moet je duidelijke doelen stellen en heel helder zijn. Zeg maar dat transactionele leiderschap. Ja, dat is de vraag of dat uiteindelijk ook effectief is. Hè? Op het moment dat je vriendelijk bent als leidinggevende, aandacht geeft in mensen. Dat is het allerbelangrijkste eigenlijk voor leidinggeven. Mm-hmm. Aandacht geven in mensen. Dat is veel meer de transformationele kant van leidinggeven. Ja. Dan zullen ook mensen achter de lopende band zullen met veel meer plezier naar hun werk gaan. Maar misschien dat de productie niet hoger wordt, want die lopende band loopt wel door. Maar wel met de hoeveelheid energie dat ze naar hun werk komen. En met name ook de energie waarmee ze weer naar huis gaan. Dat vertaalt zich uiteindelijk in burn-out of overspannenheid, ziekteverzuim. En eigenlijk ook de wil om iets voor de organisatie, iets extra's voor de organisatie te doen. Die organization citizenship behavior. Het zijn best wel wat, met name Japanse bedrijven die spreken over dingen als kaizens, waarbij je als medewerker ook achter de lopende band uitgedaagd wordt om met verbeteringen, vernieuwingen te komen. Dat geeft een enorme betrokkenheid van medewerkers. En op het moment dat er iets misgaat, dan nemen ze proactief nemen ze het heft in handen en gaan ze aan de slag. Nou, dat kan eigenlijk alleen maar op het moment dat je motiverend leiding geeft. Dus ook op dat, mag ik het zeggen, lagere niveau, minder betaalde niveau, misschien moeten we het zo noemen, is ook dat motiverende leiderschap ontzettend belangrijk.
Ja.
En dat is niet per se de extrovert die altijd uit de literatuur naar voren komt. Hè? Dus dat mag ook iemand
nee,
zijn.
Nee, want die... daar is geen correlatie, hè, tussen die twee.
Nou ja, er is natuurlijk wat ouder onderzoek die laat zien dat de klassieke leidinggevende, maar dan heb ik over klassieke, hè, dat die extrovert moet zijn. Maar dan hebben we het wel over onderzoek nou, van de vorige eeuw, laten we het zo maar zeggen. En uiteindelijk gaat het veel meer om die combinatie. En het aparte is dat de persoonlijkheidsdimensie altruïsme, vriendelijkheid, komt eigenlijk in geen enkel onderzoek voor als heel erg belangrijk, als een voorspeller van succesvol leiderschap. En dat vind ik heel vreemd, want aan de andere kant, het is wel een voorspeller in negatieve zin van slecht leiderschap. Dus op het moment dat het er niet is, het is eigenlijk een soort conditio sine qua non, maar dat het er niet is, dan gaat het heel vaak gaat het mis. Dan zie je dat er conflicten ontstaan op de afdeling of in de organisatie. Dat mensen elkaar niet kunnen luchten of zien. En dat is mede bepaald door zeg maar, die vriendelijkheidsinslag van leidinggevenden.
Laatste vraag. Als je nou een leidinggevende die wat introverter is, een tip mee zou kunnen geven. Welke zou dat dan zijn?
Oei. Ik denk, blijf bij jezelf. Dus probeer niet te veel te leven naar het soort ideaalbeeld van de extroverte, flamboyante leidinggevende. Ben wie je bent. En zoek vooral de kwaliteiten die je hebt met je eigen persoonlijkheid. En nut die uit en probeer jezelf niet te veranderen. Je kunt altijd, bij ontwikkeling kun je twee kanten op gaan. Je kunt kijken naar waar mensen niet goed in zijn en proberen dat naar een hoog plan te krijgen. Soms is dat niet doenbaar. Of je kunt zeggen, nou, ik heb nu een aantal kernkwaliteiten. Laat die gewoon eens uitbreiden. Laat ik daar nou eens meer aandacht aan gaan besteden. Zodat je ja, daarin excelleert. En dat je dan volgt de rest vol vanzelf wel. Dus dat zou ik vooral. Blijf bij jezelf. Vertrouw in jezelf. Werk aan de kwaliteiten die je hebt. En probeer die uit te bouwen. En probeer jezelf niet anders voor te doen. Of anders te zijn. Authenticiteit is wat dat betreft hartstikke belangrijk. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die extrovert zijn. Ook voor mensen die introvert zijn. Of allerlei andere persoonlijkheidscombinaties. Blijf bij jezelf. Reflecteer op jezelf. En probeer te leren van wat je meekrijgt. En jezelf steeds te verbeteren.
Nou, mooi advies. Kan ik het alleen maar mee eens zijn natuurlijk.
Gelukkig.
Dankjewel voor alles wat je gedeeld hebt vandaag. En heel veel succes met alles.
Ja, dankjewel.
Dit was het verhaal van Alec. Vond je zijn verhaal leuk? Zorg dan dat je je abonneert op deze podcast, zodat je direct een seintje krijgt wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je zelf een keer je verhaal doen? Neem dan gerust contact met me op. Tot de volgende keer!